Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. En niet zomaar een aflevering, wij zitten vandaag in een studio met niemand minder dan Remco Breuker, onze Korea-kenner, niet alleen die van ons, maar van Nederland als geheel, met Japanoloog en Sinoloog Casper Witz en natuurlijk met mijn goede vriend en collega en India-kenner Rajiv Lakshmiprasad. Welkom allemaal. Vandaag hebben we natuurlijk een bijzonder programma, omdat we het gaan hebben over de drie landen in Oost-Azië, die eigenlijk in de vuurlinie liggen van een soort autocratische strijd, zou je kunnen zeggen. Zuid-Korea, Taiwan en ook Japan. En de vraag die ik eigenlijk wel zou willen stellen, en dan ga ik bij jou beginnen, Remco. In wat voor soort strijd vindt er nu plaats in Oost-Azië als het gaat om de democratie?
Ja, er vinden denk ik verschillende strijden plaats. De verschillende dingen die er spelen. Je hebt natuurlijk wereldwijd, hè, het terugtreden van democratie lijkt het wel. Een soort storm van autocratie die over ons heen waait. Kijk naar Amerika. Je ziet daar toch ook wel tekenen van in Oost-Azië. Zeker in Korea, waar de aanhang voor Trump toch veel behoorlijker is dan je zou denken.
Zuid-Korea. Met name onder jongeren dan? Maar mannen misschien?
Altijd mannen. Mannen. Nou, vrouwen trouwens ook wel. Oudere vrouwen. Jonge mannen, ook wel oudere mannen. Zuid-Korea heeft natuurlijk net zijn eigen strubbelingen gehad met een president die een greep naar de macht deed, die nu terecht staat. Maar in het brede, dat speelt dat soort gelokaliseerde strijd om democratie, die vind je natuurlijk in meer landen. En Taiwan op een andere manier, daar kan Casper veel meer over vertellen. En wellicht Japan ook weer op een andere manier. Dus het zijn verschillende dingen. Je hebt wat er gelokaliseerd speelt en je hebt wat er in brede zin speelt. En dan heb je denk ik nog iets wat er in Amerika nu gebeurt. Dat betekent niet dat Amerika wellicht helemaal fascistisch gaat worden, maar dat Amerika wegvalt als partner. En dat heeft aan zich ook weer, wat Amerika ook doet voor de rest, als Amerika wegvalt als partner, heeft dat ook weer enorme invloed op het vermogen van andere kleinere staten, middenmachten, om de democratie vast te houden.
Helder, dus er vindt eigenlijk een strijd plaats op drie verschillende dimensies. Binnenland zelf in Zuid-Korea, dan in de regio met de grote andere autocratische blokken zoals Rusland en China. En dan ook nog eens de terugtrekking van de Verenigde Staten als het gaat om democratische waarden.
Als ik dus een vraag mag stellen om om zeker van te zijn. Dus je zegt eigenlijk, dus los van dat Amerika zich terugtrekt uit het internationaal gemeenschap, geef je ook aan dat als de democratie in Amerika zwakker wordt, dat het eigenlijk per definitie de democratie in Zuid-Korea zwakker kan worden.
Ja, dat is zeker in Zuid-Korea zo. En ik vermoed dat dat ook wel echt flinke invloed heeft op Japan en Taiwan. Maar daar zit een vraagteken achter.
Nou, dat is een mooie vraag. Casper, zie jij een verwantschap tussen dat wat Remco net beschreef en wat er gebeurt in Japan en ook Taiwan?
Zeker. Natuurlijk is de binnenlandse situatie altijd heel erg uniek. Maar er zijn zeker heel veel gelijkenissen. Dat iedereen maakt zich natuurlijk heel veel zorgen over de VS, die toch een cruciale rol speelt in de verdediging van die drie landen. Waarschijnlijk nog wel meer dan in Europa. En ik denk, als je allereerst naar Japan kijkt, dat ze natuurlijk wel al meer dan 10 jaar bezig zijn echt met een soort geopolitieke heroriëntatie. Waar we hier al eerder over hebben gesproken ook. En als onderdeel daarvan is ook echt wel een prioriteit van de Japanners om op alle manieren de Amerikanen te blijven betrekken bij eigenlijk bij de regio. Aan de andere kant zijn de middelen die ze daar tot nu toe voor hebben gebruikt. Dus enorm veel zelf investeren in defensie om te laten zien van wij zijn een partner in deze regio waar je van op aan kan. Als ook heel veel lobbyen, vooral bij Republikeinen en mensen rondom Trump in Washington. Om hen te overtuigen van het belang van internationale samenwerking in Oost-Azië en in het algemeen misschien ja, toch de internationale orde zoals die nu bestaat. Want de Japanners hebben echt wel het gevoel dat hun naoorlogse vrijheden, welvaart en democratie afhangen van die liberale wereldorde die nu toch heel erg onder druk staat.
Lukt dat lobbyen een beetje?
Nou, dat is dus een hele interessante vraag. Ze zijn degelijk heel goed in lobbyen, denk ik. Ik denk de Japanners meer dan heel veel andere landen enorm veel ingangen hebben in Washington bij senatoren aan beide kanten, maar ook heel erg bij Republikeinse senatoren. En daar hebben ze heel erg op ingezet, ook voordat Trump weer aan de macht kwam, als een soort voorbereiding daarop. Hele strategie opgetuigd, maar er is nog wel degelijk een vraagteken hoeveel dat eigenlijk uitmaakt, omdat natuurlijk Het echte vraag is of Trump überhaupt wel luistert naar mensen om zich heen. Als het echt afhing van gevoelens voor Japan in de Senaat of in het Huis van Afgevaardigden, dan zou Japan er goed bij zitten. Want er is gewoon heel veel sympathie voor Japan. Ook die banden van de Amerikaanse krijgsmacht met Japan zijn natuurlijk heel erg sterk. Er zijn al decennia lang een stuk of 50.000 Amerikanen gelegerd in Japan.
Natuurlijk een van de belangrijkste bondgenoten om China in te dammen.
Precies, dat is natuurlijk ook bij mensen rondom Trump. Proberen ze dat wel heel erg ook te benaderen in het ministerie van vroeger Defensie. Van oorlog. Dan zie je dat heel veel mensen dat argument wel gebruiken. Maar ja, je weet het, het punt is een beetje dat je het gewoon nooit weet.
Je gaf aan dat Japan een angst heeft als deze internationale rechtsorde verdwijnt. Het is eigenlijk al grotendeels aan het verdwijnen. Dat er een angst is of zij nog wel hun eigen stabiliteit of welvaart in stand kunnen houden. Zou je eigenlijk voor de luisteraars kunnen uitleggen waarom deze angst voor Japanners groter is, of misschien groter is, vergeleken met andere landen?
Goede vraag. Ja. Nou, deels is het wel degelijk dezelfde angst als die wij hebben in West-Europa. Dat we toch onze naoorlogse welvaart hebben kunnen opbouwen. En niet alleen vanwege Amerikaanse steun van Marshallplan en dat soort dingen, maar ook heel erg geleund hebben op dingen die we voor lief hebben genomen, zoals vrijheid van navigatie. Internationale wateren waarin je als het ware je handelsschepen heen en weer kan varen zonder dat daar moeilijk over gedaan wordt. Dat zijn eigenlijk best wel nieuwe constructies na 1945. Nou ja, en Japans welvaart hangt heel erg af van dit soort buitenlandse handelsstromen en maritieme connecties. Vooral omdat Japan van zichzelf bijvoorbeeld heel weinig grondstoffen heeft. Dus die moeten ze allemaal uit verre oorden halen. Bijvoorbeeld olie uit het Midden-Oosten, vloeibaar aardgas uit Zuidoost-Azië en Australië, et cetera.
En ook echt altijd langs Taiwan, als je zo naar de kaart kijkt.
Ja, dus die vaarroutes langs Taiwan door de Zuid-Chinese Zee zijn heel erg belangrijk. Als er steeds minder sprake zal zijn van überhaupt het bestaan van internationale wateren. En China is inderdaad bezig om dat heel erg in te dammen in de regio. En probeert heel erg de Zuid-Chinese Zee bijvoorbeeld die onder controle te krijgen. Nou, zo zijn er gewoon heel veel aspecten van het systeem waarin Japan op heeft kunnen bloeien na 1945, die enorm onder druk staan. En daarom is die zorg gewoon erg groot. En die zorg delen wij natuurlijk voor een heel groot deel als Europeanen.
Naoorlogse orde, daar heeft Japan zwaar van geprofiteerd en is zelfs heel erg afhankelijk van. Hoe zit dat met Zuid-Korea, Remco?
Ja, idem dito. Dat is voor Zuid-Korea is ook een de facto een eiland. Het is een schiereiland, maar met het noorden, Noord-Korea en het noorden, ben je een soort eiland. Is ook afhankelijk van diezelfde aanvoerroutes die langs Taiwan en door de Zuid-Chinese Zee gaan. Die is afhankelijk van de import van olie, van aardgas, van al wat iets meer zijn zeldzame mineralen en aardmetalen. Wat dat betreft zit Zuid-Korea in hetzelfde schuitje als Japan.
Toch is de relatie met China anders?
De relatie met China is anders. Jij hebt natuurlijk Noord-Korea als disruptor in de regio. Zuid-Korea moet nou eenmaal rekening houden met Noord-Korea. En dat betekent dat gezien de band, ja, ik weet niet of dat het goede woord is, nee, misschien wel. De positie van China ten opzichte van Noord-Korea. Het feit dat China toch wel enige invloed heeft in Noord-Korea, meer dan de meeste andere landen althans, betekent het dat Zuid-Korea zich meestal niet kan voorloven om China niet heel serieus bij zich proberen te houden. Afzien daarvan is de grootste afzetmarkt ook nog eens een keer. En is Zuid-Korea economisch kwetsbaar als je ziet dat zoveel, en het geldt denk ik volgens mij ook voor Japan, dat zoveel van de fabrieken, bedrijven in Noordoost-Azië, dus Noordoost-China, die zijn Japans en Zuid-Koreaans bezit. Dus dat is natuurlijk ook dat maakt je economisch natuurlijk ook wel wat kwetsbaarder. Als China inderdaad lastig zou gaan doen, dan dan kan je daar echt schade mee berokkenen.
Best een complexe relatie dan, want je zou kunnen zeggen de aardsrivaal van Zuid-Korea is Noord-Korea, maar het heeft China nodig om Noord-Korea op een bepaalde manier aan banden te leggen. Ja. En daardoor heeft het ook nog een soort van problemen met de belangrijkste veiligheidspartner, namelijk de Verenigde Staten, wiens belangrijkste rivaal in de regio weer China is.
En dan zowel politici in zowel Japan als Zuid-Korea al decennia lang van hele domme streken uitgehaald door de afkeer van het andere land op basis van wat er in de koloniale tijd, dus voor 1945, is gebeurd en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door dat telkens op te blazen en de relatie met de ander, Zuid-Korea, in dit geval moeilijk te maken. En het is in Zuid-Korea gebeurd. Als je als politicus, dat is bekend, gewoon echt geen kant meer uit kan in Zuid-Korea, wat doe je dan? Dan geef je Japan de schuld, dan ga je Japanse sigaretten op straat verbranden en zo. En die geest is uit de fles. En dat is echt lastig om in de tijd van de internet weer in de fles te krijgen. Want er zijn weinig landen die elkaar zo nodig hebben en elkaar heel goed aanvullen. Anders zijn er tegelijkertijd ook heel veel overeenkomsten hebben als Zuid-Korea en Japan. En Taiwan zou ik er misschien ook aan toe moeten voegen. Maar die zit iets anders in die historische strijd die er wordt gevoerd, die elke dag nog wordt gevoerd.
Absoluut, ja. Je bent als middenmacht aan elkaar overgeleverd, nu de grootmachten met elkaar in gevecht geraken. Eén opmerking wilde ik jou ook nog voorleggen, Casper. Remco gaf net aan dat als de democratie in Amerika verzwakt, die ook, of er een kans is dat die ook gaat verzwakken in Zuid-Korea. Hoe is dat in Japan? Zie je daar een soortzelfde relatie?
Het is erg moeilijk om te zeggen. Ik denk deels als Amerika echt verloren gaat als functionerende democratie, dat wereldwijd inderdaad tot rampen zal leiden in democratische landen. En bijvoorbeeld ook in Europa zal toch op een bepaalde manier indirect zal leiden tot een groei van vooral extreemrechtse saboteurpartijen. En in Japan ben ik eigenlijk niet zo zeker van, omdat het politieke systeem toch wel heel erg stabiel is eigenlijk. Op een manier waar heel veel problemen in zitten. Er is heel weinig ruimte voor vernieuwing. Maar paradoxaal genoeg lijkt het daarom wel dat juist het conservatisme in de Japanse politiek ervoor zorgt dat er ook weinig alternatieven zijn. Er is niet echt een grote antidemocratische vertegenwoordiging in het parlement, bijvoorbeeld. Maar academisch onderzoek heeft wel uitgewezen ook dat als je de democratische landen in Oost- en Zuidoost-Azië vergelijkt en mensen heel breed, een grote groep mensen voorlegt van wat voor politieke systemen zou je wel oren naar hebben. Zou je eventueel ervoor kiezen om een niet-democratische regering te hebben als het economisch dan heel goed zou gaan, als er meer stabiliteit zou komen, et cetera. En interessant genoeg, in dat soort onderzoeken komt vaak naar voren dat juist de Japanners het minst oren hebben naar welk andere politieke vorm dan ooit. Misschien
het
toch
cultureel heel sterk ingebouwd.
Blijkbaar, ja. En dat is eigenlijk niet het beeld dat we meestal hebben bij Japan en de Japanse democratie. Ook als je gemiddelde Japanner vraagt, zeggen ze heel vaak van ja, het zit allemaal zo in de slop en er zit weinig energie in en belangrijke problemen worden niet aangekaart. En al die dingen zijn eigenlijk heel goed te begrijpen dat men zich zo voelt. Maar dat er dus een antidemocratisch alternatief misschien beter zou werken, wil er blijkbaar niet echt in bij de mensen. En dat heeft misschien toch met de geschiedenis te maken en met het algemene beeld dat het voor enorm veel rampspoed heeft gezorgd. Dat eigenlijk het Japanse democratische experiment van de jaren 20 gefaald heeft.
Dus de Japanse democratie is heel, heel robuust, zou je kunnen zeggen. En ook echt diep verankerd in het bewustzijn van de Japanners. Remco? Afgelopen zomer is er natuurlijk een meer links georiënteerde regering aangetreden in Zuid-Korea. Ja. En die zijn van oudsher toch wat kritischer, voor zover ik begrijp, op Japan. En proberen dat ook wel eens op te spelen als het electoraal nodig is. Vanuit Zuid-Koreaans perspectief, hoe is de relatie met Japan nu? Is het meegevallen of is het best op de spits gedreven, die anti-Japanse sentimenten?
Ja, van tevoren werd er echt wel gevreesd met grote vrees bij het aantreden van de vorige progressieve president Moon Jae-in. Toen was er net een akkoord gesloten met Japan over compensatie voor dwangarbeiders en zo. Wat eufemistisch de troostmeisjes heet. Maar goed, dat seksslavernij gaat er dan natuurlijk over gedwongen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja, slavernij zal het even gedwongen, ja. Maar goed. En dat werd toen allemaal meteen in de prullenbak gegooid. Dus dat heeft heel veel problemen voor zich. Nu echter een president die links en progressief is. Maar niemand gelooft dat hij er echt in gelooft. Hij wordt ook wel de Koreaanse Trump genoemd, omdat hij heeft de hele partij weten te veroveren. Echt links, echt progressief, of hij dat echt is, en betwijfelt het. Maar hij zegt van wel.
Heel pragmatisch aan de
macht komen.
Extreem
pragmatisch. Dus het was duidelijk dat toen de presidentsverkiezingen gehouden, de aanloop er naartoe, hij was de nummer 1 van de progressieven. En niemand heeft tegen hem gewerkt, hij is het ook geworden. Maar in de aanloop naar de verkiezingen is hij naar Japan gegaan. En heeft hij gepraat met, ik weet niet precies met wie, maar dat maakt ook niet zo uit. Het feit dat hij ging, is belangrijk.
Symbolisch.
Ja, hij is niet zo natuurlijk in China geweest. Hij heeft met Xi gepraat. En hij was nog niet terug. Of hij ging naar Japan om een potje te drummen met een nieuwe premier Takeuchi. Echt waar. Ik dacht dat het een AI-foto was. Want ze zaten te drummen, terwijl achter een groot, zag je een groot scherm. En er stond op doodstraf geëist tegen oud-president Yoon. Dus dan dacht ik helemaal, dit moet wel AI zijn. Dat is allemaal echt waar. En in ieder geval, waar het om gaat, is dat
soort een foto erachter? Oh, wauw.
Waanzinnige foto. En hij zag er ook heel, heel blij uit dat we het was.
Ja. Maar even Takeuchi, ja. Casper, dat is een grote rockfan, toch? De premier van Japan.
Ja. Het klopt, in haar studententijd heeft zij gedrumd in een heavy metal band.
Kijk, dus is...
Dat is wonders.
Ja, ze is nog vele markten thuis. Maar die relatie die is dus eigenlijk die nog relatie, verbeterd door Pragmaat Lee.
Ja, daar lijkt het wel op. Volgens zij, toen hij ook nu naar Japan ging, is hem komen ophalen. Terwijl er was afgesproken bij een hotel of de plek waar ze elkaar zouden zien. Ik weet niet precies waar dat was. Maar zij is naar hem toegegaan. En een enorme is een breuk van het protocol, maar op een goede manier. Het werd gezien, ik was ook zo bedoeld, als een eerbewijs. Dus blij dat je er bent. En dat is goed ontvangen. De Koreaanse kranten stonden er vol van. Dat krijgen we nou. De Japanse premier die gewoon ons zo eervol ontvangt.
Denk je juist dat omdat hij zo'n progressieve signatuur heeft, of misschien inhoudelijk niet helemaal klopt als je naar zijn geloofsovertuigingen kijkt, dat hij juist meer draagvlak heeft om die toenadering met Japan op te zoeken? En deze vraag ga ik straks ook aan jou stellen, Casper. Alleen dan vice versa, omdat de rechtse Takaichi misschien ook wel juist meer stappen naar Zuid-Korea.
Je zou juist
toe
willen dat een links iemand...
Ja, dat zou inderdaad willen. Maar hij heeft draagvlak onder politici en die heeft hij gewoon heel erg... Die houdt hij echt onder de duim. Maar anti-Japanisme zit heel diep in Zuid-Korea. Het zat al heel diep. Dat is goed te begrijpen na de coronatijd. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar het trauma is gewoon vanuit de politiek.
En voor de luisteraar, de koloniale tijd.
Ja, Zuid-Korea, of heel Korea, is een kolonie van Japan geweest tussen 1910 en 1945. De opdeling, een Noord- en een Zuid-Korea, is ook geen idee van de Koreanen, een direct gevolg van die kolonieperiode. Er is ontzettend veel bloed gevloeid. Er is de Koreaanse cultuur, de taal werden verboden, noem het maar op. De koloniale tijd is natuurlijk nooit fijn.
De trauma's zijn groot.
De trauma's zijn groot, maar daar had... Zeker Zuid-Korea had er anders mee kunnen omgaan. Japan ook trouwens hoor. Dat is niet gebeurd, waardoor dit nog steeds zo'n levend probleem is. Lee heeft dat draagvlak onder de politici, die zijn afhankelijk van hem, maar niet onder de kiezers. Daar zitten ze echt aan de rechterkant te wachten op toenadering met Japan. Maar niet onder Lee, want als je ziet de verhalen die over Lee worden verteld door conservatieve kiezers... Werkelijk, het is geen vrij heerschap. Hij heeft rare dingen gedaan, maar die verhalen die gaan echt heel erg ver. Het is een soort antichrist.
Okay.
En dat maakt die polarisatie in Zuid-Korea maakt het wel heel lastig om dit te doen. Ik denk het enige wat je kan doen is gewoon doordrukken. Kijk, op het moment dat je het niet doet, dan hoop je dat er genoeg mensen zijn die inzien dat dingen fout gaan. Dat Japan, de Zuid-Koreaanse industrie is afhankelijk van de Japanse industrie.
En ook voor veiligheid lijkt me.
Als het om veiligheid gaat, als Amerika wijfelt en zich terugtrekt. En je hebt geen kernparaplu. Dat klinkt opeens wel als een raar woord. Is dat een woord?
Ja, nucleaire paraplu.
Veiligheidsparaplu,
zoiets. Ja.
Als die er niet meer is, dan zijn deze drie landen, Taiwan, Zuid-Korea en Japan, ten dode opgeschreven als democratieën als ze zich niet aan elkaar kunnen vaststellen en elkaar kunnen verdedigen.
En je zou dus kunnen zeggen dat politieke pragmaat Lee een beetje op de electorale kiezers vooruit loopt.
Enorm. Maar het grappige is dat zijn conservatieve voorganger, die nu dus in de gevangenis zit en waarschijnlijk op 19 februari ter dood zal worden veroordeeld, dat die nog veel verder is gegaan in zijn uitgestoken hand naar Japan. Die heeft gewoon echt letterlijk gezegd, het is heel erg wat er gebeurd is, maar we moeten over onze eigen trauma's en schade instappen. We hebben Japan nodig. En dat heeft hij gezegd op 1 maart. En dat is de 1 maartbeweging is het moment dat heel Korea in opstand kwam tegen de Japanse overheerser. Een heilige dag. En op die moment, men is zo geschrokken van wat hij toen zei, is dat hij, dat zijn
dat soort van persoonlijke... de 5 mei van Japan.
Ja, nee, precies. Ja. Ja, dat is het echt, ja. Okay. Van Zuid-Korea.
4 mei. Zuid-Korea.
Ja, 4 mei misschien nog wel. Dat zijn persoonlijke beveiliging enorm geïntensiveerd is, omdat ze echt bang waren dat hij zou worden gedood.
Wauw.
Omdat zowel links als zelfs voor de rechterkant van Zuid-Korea ging dit wel heel erg ver. En als ik eerlijk ben, je zal zo ver moeten gaan. Japan zal het moeten doen en Zuid-Korea zal het moeten doen.
Zuid-Korea zal het moeten doen, ook Japan. Casper, denk je dat Takaichi meer draagvlak heeft om die pro-Zuid-Koreaanse koers voor te zetten, juist omdat zij misschien ook wel aan de rechterkant van het politieke spectrum zit?
Erg interessant gegeven, inderdaad. Het is een beetje... De helft van in deze ruimte zijn wat te jong, maar ik denk dat Remco zich wel kan herinneren dat natuurlijk dat Israël had 20 jaar geleden de premier Ariel Sharon. Dat echt een iemand was echt wel aan het uiterst rechtse kant van het politieke spectrum. En dan juist Ariel Sharon heeft eigenlijk de nederzettingen, de Israëlische nederzettingen in Gaza opgegeven. Dus vanaf dat moment zijn die verdwenen. Inderdaad, omdat hij dat kon doen waarschijnlijk als juist vanwege zijn rabiaat rechtse achtergrond. Het is wel zo dat sinds kort de Japanse nieuwe premier Takaichi aan de macht is. En ik, ook in de media, was best wel somber daarover. Omdat ik bang was dat eigenlijk de positieve lijn in de relatie tussen Japan en Zuid-Korea toch weer doorbroken zou worden. Wat telkens eigenlijk gebeurt. Ja. Als er een te rechtse premier in Japan is en een wat linksere premier in Zuid-Korea, dat is gewoon is eigenlijk nooit goed gegaan. Maar ik moet eerlijk toegeven dat dat tot nu toe niet het geval is. Want inderdaad, het samen drummen heeft toch echt veel... Het lijkt wel persoonlijke chemie te zijn. Maar uiteindelijk denk ik gewoon dat het veel te maken heeft toch met een bewustwording onder toch een groep politici en beleidsmakers in Seoul en Tokio. Dat de geopolitieke situatie nu zodanig is dat Zuid-Korea en Japan wel meer moeten samenwerken.
En terugtrekken in de VS, agressiever worden.
En dat zie je ook onder de bevolking.
Ik denk in Japan wel. Ja. Dus Remco zei net dat in Zuid-Korea het wel lastiger is om die bevolking mee te krijgen daarin. Zeker wat progressievere mensen. Ik denk in Japan dat de steun voor Takaichi, die ook echt wel uit de rechtsnationalistische vleugel van de partij komt, de wat conservatievere mensen heel blij zijn, vooral met haar harde lijn ten opzichte van China. En dat het voor hen minder uitmaakt dat zij een betere relaties aangelopen met Zuid-Korea, heb ik het gevoel.
En er was toch pas geleden wel heel veel spanning in de relatie tussen China en Japan. Omdat Takaichi had gezegd dat het beschermen van Taiwan van essentiële waarde is voor Japan. En dat viel niet goed in China. Zou je hier meer over kunnen vertellen?
Ja, nee, dat is in één klap een enorme diplomatieke ruzie geworden. Ongeveer één maand nadat Takaichi is aangetreden, zei ze dat inderdaad terloops. Waarmee ze eigenlijk impliceerde dat Japan wel eens in actie zou kunnen komen als China hun oorlog tegen Taiwan begint. En inderdaad, het heeft tot een enorme rel geleid. Omdat China ziet Taiwan nou eenmaal toch echt als binnenlandse aangelegenheid. Dus daar bemoeit Japan zich dan mee. En Japan is dan ook nog eens de voormalige kolonisator natuurlijk. Dus dat ligt extreem gevoelig. En het is ook echt wel dat de Chinezen er een beetje bewust voor kozen om dat op de spits te drijven.
Want jij ook binnen China heb je echt hypernationalisme, toch?
Ja, klopt. Stel, morgen zou president Xi Jinping besluiten van misschien moeten we toch betere banden met Japan aanknopen. Ik weet niet, kijkt hij misschien wat anime en hij in een anime fase raakt en dan denkt van toch betere banden met Japan. Een niet heel realistisch scenario sowieso, maar stel, zou dat eigenlijk niet gepikt worden door het volk. Ja. Dus het wordt echt wel...
Japan is de favoriete vijand van Oost-Azië.
Klopt, vanwege het verleden. Ja. Deel is ook echt wel begrijpelijk. Ja. Maar het is, wat Remco ook zei, in Zuid-Korea, in China is dat misschien nog wel veel meer zo. Dat anti-Japanse haat ook echt wel wordt aangezwengeld door de communistische partij. Omdat het gewoon als een soort legitimiteit wordt gebruikt van hun eigen beleid. En om het nationalisme als het ware te stimuleren.
In een lezing pas geleden had je ook aangegeven dat het een heel... onderdeel is geworden van het onderwijsprogramma vanaf de jaren 80-90. Waardoor het misschien dat anti-Japanisme onder jongeren in China misschien wel groter is dan onder de ouderen.
Is zeker waar, denk ik. Dat de gemiddelde...
Waar verseer ik je dan goed?
Ja, absoluut. Dus de gemiddelde Chinese middelbare scholier zal absoluut tijdens zijn of haar periode op school wel langs belangrijke martelaarsplekken gaan en musea, plekken waar veldslagen hebben plaatsgevonden met de Japanners tijdens de Chinees-Japanse oorlog, waarin toch echt verteld wordt van hoe slecht de Japanners waren. Ja, deels is het terecht dat China zoveel aandacht besteedt aan de geschiedenis. Daar is geen twijfel over mogelijk, maar het is ook echt wel zo dat de regering dit misbruikt om zelf populairder te worden door dat nationalisme op te zwepen. En dat heeft gewoon hele negatieve consequenties voor de internationale betrekkingen in de regio en ook in Japan heeft dat tot vrij een negatief beeld geleid van de Chinese regering, laten we het zo zeggen.
Ze dreven dat flink op de spits. Dan toch nog één vraag die ik moet stellen. Van legertop naar legertopje.
Ja.
Gestolen natuurlijk van Sentse hofsteden in China. Een enorme zuivering in de militaire top. Wat is daar aan de hand?
Ja, de afgelopen weken inderdaad heeft een enorme zuivering plaatsgevonden. Of eigenlijk al sinds 2023, maar de laatste... En ongeveer 2 weken geleden zijn dus eigenlijk de laatste 2 echt generaals van formaat in de Centrale Militaire Commissie ook weggezuiverd. Waaronder eigenlijk de belangrijkste militair generaal van allemaal, Zhang Youxia. En dat betekent dat er dus eigenlijk geen legertop meer over is. En ook de subtop helemaal is weggezuiverd. Waardoor je alleen inderdaad nog maar kan spreken van een legertopje.
Wat betekent dit? Kunnen we meer grilligheid verwachten? Is het een zuivering om het hele apparaat alleen maar te vullen met loyalisten aan Xi Jinping? Of speelt daar iets anders?
Dat is echt heel lastig. Ik denk dat specialisten, China-specialisten en Beijing-watchers struikelen nu over elkaar met verschillende uitleggen. Maar we moeten wel echt bescheidenheid tonen, denk ik, dat we echt niet goed weten wat hier gebeurt. Feit is wel dat er gewoon nu een enorm vacuüm zit als het om macht in het leger gaat. En dat Xi Jinping toch echt heel weinig tolerantie lijkt te hebben voor andere denkbeelden aan de top. Dan gaat het hoogstwaarschijnlijk toch ook echt om hoe het Chinese leger zich moet gaan ontwikkelen in de nabije toekomst. En hoe realistisch het is om een oorlog te beginnen tegen Taiwan.
Sorry dat ik je onderbreek, maar wat betekent dit voor de slagkracht van het Chinese leger? Want een soortgelijke zuivering hebben we natuurlijk gezien in de jaren 30 in de Sovjet-Unie. En dat heeft de dood van vele miljoenen Russen ten gevolge gehad. Omdat het Sovjet-leger niet klaar was om tegen de nazi's te vechten. Zie je dat nu ook? Of?
Kan bijna niet anders, ja. Inderdaad. Omdat dus eigenlijk geen mannen zijn het eigenlijk, wou ik zeggen, mensen van militaire statuur meer over zijn. Maar dat zijn het vooral mannen. Maar goed, inderdaad. Dus dat enorme vacuüm moet eigenlijk gewoon wel betekenen dat de slagkracht van het Chinese leger, als ze snel een oorlog zouden beginnen, enorm is aangetast. Dus die mensen moeten eerst vervangen worden, wat heel lang gaat duren. En het punt is ook wel dat ze dan ongetwijfeld vervangen zullen worden door mensen die hun promotie te danken hebben aan Xi Jinping, die ook weten wat er met hun voorgangers gebeurd is. Kortom, dat zullen ja-knikkers zijn. En het gevoel is toch wel dat Xi Jinping uiteindelijk een beslissing wil nemen over oorlog of geen oorlog, waarin hij gewoon niet lastiggevallen wordt door generaals die hem misschien vertellen dat het geen goede move is.
Ja.
Want dat was wel waarschijnlijk het geval met Zhang Youxia, dus die belangrijkste generaal nu is weggezuiverd. Dat hij waarschijnlijk kritischer stond hier tegenover. Het was ook een van de weinige mensen in de legertop die echt zelf militaire ervaring had in de oorlog tegen Vietnam in de jaren 70. En die waarschijnlijk een realistisch beeld had van de menselijke kost van een oorlog. En van hoe realistisch het eigenlijk is. En dan toch ook wel in staat was om dat verhaal dan duidelijk te maken richting Xi Jinping. En dat, daar heeft die Xi Jinping waarschijnlijk dan minder behoefte meer aan. Dus ja, dan komen we wel in een gevaarlijk territorium. Dat, wat Remco eigenlijk zei, is inderdaad waar, denk ik. Dat het leger gewoon minder in staat zal zijn tot prestaties. Aan de andere kant zou het wel eens waarschijnlijker kunnen worden dat men dat een ongewis militair avontuur aangaat.
Dan is het denk ik des te belangrijker om weer terug te gaan naar het begin. Dat het mogelijke object van deze oorlog hele duidelijke partners vindt in Oost-Azië en daarbuiten. En dat op zich is misschien goed nieuws dat Zuid-Korea zo'n sterke defensieindustrie heeft. En nu ook veel natuurlijk aan Polen levert. En nu ook het HIMARS-systeem levert aan Noorwegen en zo.
Ook aan Zweden? Zo'n mooi contract volgens mij binnengesleept.
Zweden had ik niet gehoord. Oké, Roemenië is natuurlijk ook al een tijd mee bezig. Nederland is natuurlijk ook net geweest. De staatssecretaris is daar geweest.
Ja.
Op boodschappen te doen.
Toch vrezen sommige mensen wel eens dat Zuid-Korea vrij pragmatisch in de wedstrijd kan staan op het moment dat de VS zich meer terugtrekt, ofwel als democratie ofwel als veiligheidspartner. En dat Zuid-Korea toch hechte relaties gaat aanknopen met China. Daar waar de angst dat panda doet veel minder groot is. Hoe zie jij dat? Ja, in de afgelopen maanden tekenen zich ook een soort toenadering af tussen Zuid-Korea en China. Mede door Trump natuurlijk, die daar, ik ga even een lelijk woord gebruiken, beste luisteraar, natuurlijk debiel beleid heeft tot nog toe. Hoe zie jij dat? Rees jij dit ook?
Absoluut. En niet alleen China, maar ook Rusland. Laten we dat vooral niet vergeten. Er wordt nu lekker geld verdiend door Oekraïne te bevoorraden via Polen. Maar Zuid-Korea kijkt heel erg uit om Rusland niet tot echte vijand te maken. Dat wil Zuid-Korea op dit moment niet. Dat wilde trouwens ook niet onder de conservatieve regering. Misschien dat ze iets meer bereid waren om wat te doen dan nu.
Dat is ook echt heel anders dan Japan, dat heel duidelijk Oekraïne op heel veel manieren gesteund heeft.
Zuid-Korea doet dat minder, maar goed, als er geld te verdienen valt, is natuurlijk heel veel mogelijk. dat betreft zijn Zuid-Koreanen gewoon net Hollanders hoor. Maar ik denk dat het wel belangrijk is, ook heel belangrijk voor Nederland om ons te realiseren. Want wij hebben nog wel eens het idee van, ja, dan worden we hebben nu een strategisch akkoord met Zuid-Korea gesloten. ASML is natuurlijk hartstikke belangrijk. En we worden steeds nauwer met een nauwere partner van elkaar. Maar we moeten wel wat te bieden hebben. En het is niet zo dat Zuid-Korea zit te wachten op Nederland of op de EU. Het is, en dat besef mis ik nog wel eens. Zuid-Korea is de meeste landen in de EU voorbij als het gaat om ontwikkeling om economische macht. Om militaire macht is het alle landen uit de EU voorbij. Dan staat het nummer 5. Hè? Op nummer 4 staat Global Firepower Index. Nummer 4 staat India. Nummer 3 staat China. Nummer 2 Rusland. Nummer 1 VS. Allemaal kernmachten. En Zuid-Korea is dat nog niet. Ik denk de goede kans dat het wel gaat worden in de komende jaren. In ieder geval, we zullen wat te bieden moeten hebben. En vanzelfsprekendheid waarmee we denken, maar als wij Zuid-Korea uitgestoken hand aanbieden, nemen ze die aan. Nou, daar ben ik toch wel echt wel bang voor, dat we dat niet goed genoeg zien. Ik denk dat het tussen Zuid-Korea en Japan is het heel duidelijk wat men van elkaar nodig heeft. Maar er zijn obstakels die dat heel lastig maken. Tussen Nederland of andere landen, de hele EU en Zuid-Korea speelt hetzelfde helemaal niet. Maar of we een goede inschatting hebben van wat Zuid-Korea wil, wat ons aantrekkelijk zou maken voor niet alleen een partnerschap, maar een bondgenootschap.
Wat wil Zuid-Korea?
Dat zullen we moeten vragen. Ik denk dat wat Zuid-Korea wil, is in ieder geval een afzetmarkt. Wellicht ook dat ze bereid zijn tot het delen van technologie. Maar ze willen in ieder geval dat die wapens, die nog net niet de kwaliteit hebben die Amerikaanse wapens hebben. Maar goed, hoe lang gaat dat nog duren? Kijk naar hoe het met telefoons ging. Het is een tijd dat niemand een Samsung-telefoontje wilde, behalve Apple was de beste die ik kon kopen. Dat is al een hele tijd niet meer zo. Ik denk stabiliteit. Wat vanuit Korea ook, wat Europa ook niet heeft natuurlijk, is een verenigd buitenlandbeleid. Een leger. Een verenigd Europees leger. Een partner met andere woorden, die als jij in de shit komt, jou uit de shit komt trekken. Dat is niet iets wat...
Veiligheidspartner, dat wil Zuid-Korea ook.
Veiligheidspartner, economische partner. Een afzetmarkt voor zowel culturele als producten, als wapens en al wat iets meer. En zeker weten dat, ik denk niet dat er 30.000 Europese militairen naar Zuid-Korea hoeven. Zuid-Korea heeft genoeg militairen zelf, vooralsnog althans. Maar wel de mogelijkheid en de bereidheid. Maar dan moet je heel ver gaan. Dan heb je het over een nieuw soort verdragsorganisatie. Ja, daar kijk je naar. Je kijkt naar een soort nieuwe NAVO. Maar dan zonder
Amerika. Dat is wel uniek ook in Oost-Azië. Want de hele veiligheidsarchitectuur is gebaseerd op bilaterale relaties. En niet echt op multilateralisme. Dus dat ook vergt een verandering in het denken daar. Ja, niet alleen van ons, denk ik.
Ja. Ja.
We hebben eigenlijk één land veel te onderbelicht gelaten. Dat is Taiwan.
Ja.
Kasper, of je toch in de laatste minuut totaal geen recht kunt doen aan Taiwan. Maar om het toch even kort te behandelen. In de oog van de storm is Taiwan natuurlijk het belangrijkste geopolitiek epicentrum ter wereld. Zou je kunnen zeggen, film te doen? Ja, hoe doorstaat die de strijd tegen de democratie?
Ja, dat is natuurlijk een erg urgente kwestie. Je zag dus eigenlijk al dat die ruzie tussen China en Japan de laatste maanden draait daar ook om. Van Japan heeft echt wel door dat...
Voelde ze zich gesterkt door de steun van Japan?
Ja, dat kan je wel zeggen. Dus de Taiwanese zien wel heel langzaam dat de realisatie, of het inzicht indaalt in zowel Europa als in Japan, dat... Wat voor een belangrijke partner Taiwan eigenlijk is. En dat als de Japanners zeggen dat dit van existentieel belang is, openlijk, dan is dat wel een grote stap. Ondanks dat iedereen eigenlijk al wist dat het zo was en waarom. Dat dat nu duidelijker gezegd wordt, ondanks dat China daar zo boos aan wordt, zijn belangrijke stappen. Dus dat kan Taiwan wel, die steun wordt wel degelijk gewaardeerd, denk ik. En het is, wordt toch wel gezien als een gevolg van een China dat steeds meer die status quo die wij hebben afgesproken eigenlijk als internationale gemeenschap op de helling zet. En daar reageert Taiwan op en daar reageert Japan op en wij langzamerhand ook. En als je kijkt naar Amerikaans isolationisme of zich terugtrekken uit de regio, is het wel zo dat dat misschien in woorden af en toe zo lijkt. En in de defensiestrategie komt Taiwan bijvoorbeeld ook niet voor van de VS. Dat lijkt zorgwekkend, maar in de praktijk heeft Donald Trump bijvoorbeeld wel enorme leveranties goedgekeurd. Of wapenverkoop, moet ik zeggen, aan Taiwan goedgekeurd. En is het eigenlijk binnenlandse oppositie van een toch van de KMT-partij, die helaas vrij pro-China is, die dat telkens maar tegen blijft houden. Dus misschien is het voor Taiwan, afgezien van internationale druk, steeds meer binnenlands dat er pro-Chinese krachten bezig zijn. Dat heeft ook met desinformatie te maken vanuit China.
Dus verbinnenlandisering van de geopolitieke strategie van Taiwan.
Ja, precies. Ik zie toch steeds meer dat er bijvoorbeeld nu, op het moment dat we dit opnemen, eigenlijk de oppositie, dus de KMT en een kleinere partij, de nieuwe defensiestrategie ook min of meer tegengehouden. Of de investeringen van 40 miljard die plaats zou moeten vinden de komende paar jaar, houden ze tegen. En op hetzelfde moment dat de KMT-partij met een delegatie naar China is gereisd.
Teken aan de wand.
Ja, dat lijkt wel erg veel op dat die partij de democratische toekomst van Taiwan nauwelijks niet echt een warm hart toedraagt, laten we het zo zeggen. Dat is wel een aspect dat we ook in eerdere podcasts over Taiwan, die in zeer veel detail gegaan zijn, nog niet echt hebben besproken. Dat kwam moeilijk te volgen misschien voor de luisteraar, maar het is nog een aspect dat we in de toekomst gaan belichten samen, denk ik.
Ja, absoluut. Gaan we nog verder belichten, Rajiv. Ik ga afsluiten bij jou. Ik zit natuurlijk hier in een heel mooi gezelschap, namelijk de Azië-experts van Haags Instituut Geopolitiek Nu. Multilateralisme, veiligheidsarchitectuur, Japan, Taiwan, China. En dan natuurlijk moet ik ook denken aan India. Dus ja. Zou jij kort kunnen reflecteren vanuit India's perspectief op wat er net besproken is? Onmogelijke vraag, maar ik ga hem toch stellen.
Ja, onmogelijke vraag. India ziet voor zichzelf eigenlijk geen rol weggelegd om Taiwan op wat voor manier dan ook te beschermen. Dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Ze zien inderdaad dat de Chinese druk op Japan toeneemt. Maar wat zij absoluut niet willen of eigenlijk willen voorkomen is dat ze in de komende 20 jaar in een hete oorlog belanden met de Chinezen. En de Chinezen hebben aan de noordgrens, dus in de Himalaya, zijn ze nu al bezig om rond de $50 miljard aan militaire infrastructuur te bouwen langs de grens. En met langs de grens bedoel ik niet enkele honderden kilometer, maar echt gewoon aan de grens. Dan moet je denken aan helikopterplatforms, andere vliegvelden waar straaljagers kunnen laden. Ja, ga zo maar door, tunnels enzovoort. En dat is dus iets wat de Indiërs of India echt wilt voorkomen. Ten eerste en ten tweede, India is nog steeds best wel afhankelijk van China qua economisch groei. In de zin dat ze ongeveer rond de $100 miljard per jaar aan spullen, industriële halffabrikaten, importeren.
Dat valt toch mee op een economie van 4000 miljard? Nou, ruim schoots daarboven zelfs inmiddels.
Het valt mee zou je kunnen zeggen. Maar het maakt toch best wel flink deel uit van als je kijkt naar totale importen. En vooral als je weet dat Chinese halffabrikaten worden gebruikt voor de eigen Indiase industrie.
Voor verwaarding.
Voor verwaarding, inderdaad.
Dus het is een belangrijke input voor de eigen verwaarding die je in de economie creëert.
Klopt. Ja, okay. Dat ten tweede en ten derde, we weten wat de geschiedenis laat zien, dat elke keer als de Chinezen aan een rapprochement doen, dus ze willen de banden wat aanhalen met India, dat ze dan niet lang daarna India op een of andere manier of binnenvallen of aan salamislijzing deden. Maar nu zitten ze weer in het proces dat China probeert om de banden met India hier en daar weer aan te halen. En,
maar dat toch gewoon met achterdocht benaderd, denk ik.
Tuurlijk, in India wordt het met achterdocht benaderd, dat zeker. Maar zij zien in zichzelf geen rol nu weggelegd, een benadruk komt nu, om iets voor Taiwan te betekenen.
Is dat een kwestie van willen of ook een kwestie van kunnen? Is dat meer te maken met de gebrekkige capaciteiten van India? Of echt met dat ze het niet helemaal doorzien wat het belang is van Taiwan voor de eigen veiligheid?
Het belang zien ze wel in, maar gewoon echt het kunnen. Helder. Ze zitten in een zodanige geopolitieke, krappe situatie. En je Pakistan dat steeds sterker wordt, militair. En China? En China dat in de Himalaya steeds sterker wordt. Dus zeg maar de Chinese afdeling in Tibet. In Bangladesh hebben ze met een benauwde situatie te maken. Dus ze hebben in India zeggen ze al, we hebben te maken met een 3,5 front. Dus daar hebben ze een verre front nog niet nodig. Kunnen ze echt niet aan.
Heel kort even toevoegen dat de huidige Taiwanese ambassadeur in Nederland is 6 jaar ambassadeur geweest in India.
Ja.
En hij komt 23 april naar de Haagse campus van de Universiteit Leiden om een praatje te houden en Q&A. En onze universiteit is weer helemaal open voor buitenstaanders. Dus iedereen die luistert, het is 23 april vanaf 5 uur welkom in het Wijnhavengebouw in Den Haag. De aankondiging officieel volgen op.
Perfect, dan gaan we die in de biografie of in de beschrijving van deze podcast erbij zeggen. Ja. Remco, heb jij nog enkele afsluitende woorden? Naar deze bomvolle podcast. Ik heb geprobeerd het aan elkaar te praten.
Ja, zeker. Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat het complex was te volgen.
Nee, het ging hartstikke goed. Nee, alleen dat Casper en ik bezig zijn om dit allemaal in boekvorm te gieten. En dat onder de werktitel, de echte titel, die is nog heel erg geheim. Die gaan we niet toch nu prijsgeven.
Maar als je idee hebt, beste luisteraar, doe het vooral.
Ja. Het is niet dat we nog niet weten hoe het gaat heten. Maar de werktitel is Het meervoud van middenmacht is supermacht. En dat, daar hebben we het over gehad. Het belang van landen als Japan, China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan. Om zich met elkaar te alliëren, maar ook met Nederland, met de EU, met Canada. Het ligt in het verlengde van wat Carney, de Canadese president, zei toen hij hoorde over dat we dit boek gingen schrijven.
En ja, natuurlijk ook wat Michal Oliakos jarenlang zei.
Ja, voor afgelopen jaar.
Dat is eigenlijk de echte inspirator, zit hier natuurlijk aan tafel. Ja.
Dank voor deze bomvolle podcast. Ik hoop dat de luisteraar afscheid heeft kunnen nemen van zijn of haar ongeïnformeerde zelf. Want we hebben het gehad over de geopolitiek in Oost-Azië. De democratie die daar op meerdere fronten onder druk staat. Het gaat om binnenlandse oplopende of sterker wordende autocratische machten. Natuurlijk terugtrekken naar de Verenigde Staten als veiligheidspartner en ook als volwaardige democratie. Opkomend autocratisme in zowel Rusland als China en dat steeds krachtiger wordt en steeds expansiever en agressiever wordt. En ook nog eens steeds fragieler zou je kunnen zeggen, of grilliger, doordat het nu gaat van een legertop naar een legertopje. En hoe middenmachten als Japan, Taiwan en Zuid-Korea zich daar tegen te weer kunnen stellen. En dat wij als EU daar ook iets te bieden moeten hebben om deze landen definitief aan ons te kunnen binden. En daarom de door ons veel gebezigde oproepen, middenmachten, multilaterale democratische middenmachten, verenigt u. En dat brengt ons bij het einde van de podcast. Casper, Remco, Rajiv, heel hartelijk dank.